Broeders en zusters, goedemorgen. Door de liederen heen mochten we in aanbidding komen. Voor de God van Abraham, Isaac en Jacob mochten in ontzag komen voor wie hij is. En we willen dat nu ook in het bijzonder gaan doen als we de Bijbel gaan openen. Dat we met eerbied en ontzag lezen wat hij en luisteren wat hij vanmorgen tot ons te zeggen heeft. En ik nodig u uit om de Bijbel open te doen in het eerste Bijbelboek. We beginnen maar in het begin. Genesis 1, het eerste vers. Dus als je niet zoveel Bijbelboeken kent, dan kan je dit in ieder geval snel opzoeken. Genesis 1, het eerste vers. En jongelui, ik nodig jullie ook uit om met mij mee te lezen. Om met mij mee te denken, om met mij mee te bidden. Dat ondanks dat je een beetje wat hoger zit als ik, maar dat je toch betrokken bent op dat wat ik vanmorgen namens de Heer mag doorgeven. En ik hoop dat je ook zo luistert, dat de Heer vanmorgen een boodschap voor u, voor jou heeft. En dan moet je toch op het puntje van je stoel gaan zitten. Want als we het woord van God openen, zegt de psalmdichter, dan verspreidt het licht. En over de wandel in het licht, daar ga ik vanmorgen iets over delen. En met name dit aspect is heel belangrijk, dat het niet om het even is of wij in het licht of in de duisternis wandelen. Als we in het licht wandelen, dan zullen wij zelf persoonlijk de zegen daarvan ondervinden. Maar dan zullen we ook de zegen daarvan ondervinden in ons gezin, in ons huwelijk en in het huisgezin van God. De keerzijde is ook waar. Daar waar ik persoonlijk in duisternis of in de schemer leef, dat heeft ook zijn uitwerking in mijn huwelijk, in mijn gezin en in het huisgezin van God. Dus God wil zegen geven omwille van één man of vrouw die in het licht wandelt. Maar hij kan ook zijn oordeel op ons leggen omwille van één man of één vrouw die in de duisternis wandelt. Dus het komt heel nauw. Nou, daar wil ik je mee nemen. Genesis 1, het eerste vers. Daar staat het volgende. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. Dan moet je even een streep onderzetten in je Bijbel. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Een paar versen uit het Nieuwe of uit het Tweede Testament. 1 Johannes 1. En daar lezen we de eerste 7 versen van. 1 Johannes 1, de eerste 7 versen. Daar staat het volgende. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard. En we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Tot zover. Ik wil een aantal gedachten met jullie daarover delen, over de wandel in het licht. Het is bijzonder in Genesis 1, het derde vers te lezen, dat Elohim staat daar in de grondtaal, het licht in aanzijn riep. Dat is een beetje ouderwetse uitdrukking, maar is wel mooi. Hij riep het licht in aanzijn. Het was er niet En hij sprak en het was er. Elohim, dat is meervoud. En ik geloof persoonlijk, als ik schrift met schrift vergelijk, dat God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest al betrokken waren aan het begin van de schepping. Waren daarin betrokken op elkaar en zij riepen het licht in aanzijn. In aanzijn roepen. Het was er niet en het is er. En dan een belangrijk zinnetje waar we snel overheen lezen, dat God naar het licht keek en hij zei van dat licht toen hij ernaar keek, het is goed. Dat is belangrijk om vast te houden. Er zijn mensen die tegen de komende 5-6 maanden opzien, omdat dat soms donkere maanden zijn vanwege het weer. De dagen worden korter en het is soms overdag ook een beetje bewolkt. En sommige mensen die zien dan alweer uit naar maart, april als het voorjaar aanbreekt en als het licht wordt. Er zijn er zelfs die dan in deze donkere tijd depressieve of neerslachtige gevoelens hebben. En die zijn blij met het voorjaar. Als het licht doorbreekt. En dat licht ook uitwerking heeft op de schepping die weer uitloopt. Nou, God zag dat het licht goed was. En hij maakte scheiding tussen licht en duisternis. Hij noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. God koos voor het licht, waar of niet? Hij zag dat het licht goed was. Nou, mijn opa die zei vroeger al, de nacht is voor het ongedierte. Nou, misschien heeft u wel gelijk gehad, die oude man. De nacht is voor het ongedierte. God zag dat het licht goed was, de dag. Daar had hij behagen in. En we lazen in 1 Johannes 1 ook dat God licht is. En in hem is gans geen duisternis. Dus zijn voorkeur gaat uit naar zoals hij is. Het licht. Hij zag dat het goed was. En dat vind ik zo bijzonder. Ik weet niet of je wel eens van typologie hebt gehoord, maar dat is wel mooi. Schaduwen, als het gaat over de Heer Jezus bijvoorbeeld. Hè? God zag in Genesis 1 dat het licht goed was. En toen kwam zijn zoon in de volheid van de tijd, het licht van deze wereld. En toen op een gegeven moment kwam die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb, hoort hem. Hij zag dat het licht goed was, zijn zoon. Mooi hè? Zo zijn er allerlei typen in de Bijbel die iets zeggen. Schaduwen die heen wijzen naar de Heer Jezus Christus. God zag dat het licht goed was. En dat licht heeft hij niet voor zichzelf gehouden. En dat is reden om vanmorgen even hartelijk amen te roepen. Want zoals hij is, heeft hij ook gehandeld naar de mensheid. Verloren in zonde en schuld. En ik geloof op grond van de Bijbel dat de mensheid geschapen is voor het licht. En niet voor de duisternis. Wil je dat goed vasthouden? Wij zijn geschapen voor het licht. Met als doel dat wij ook in het licht zouden gaan wandelen. Ik wandel in het licht met Jezus en het duistere dal ligt achter mij. Bevind me er niet meer in. Het ligt ook niet voor me. Het ligt achter me. Kan je daar vanmorgen amen op zeggen? Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Niet dat je één keer tot het licht bent gekomen, maar dat je ook in het licht blijft wandelen. En dat is de uitdaging waar ik je vanmorgen toe wil prikkelen. En weet je wat ik zo geweldig vind? God nam het initiatief om scheiding te maken tussen licht en duisternis. En we kennen allemaal Genesis 3, de val en Adam was weggekropen. Was in het duister gaan zitten, in de schemer. Hij die voor het licht geschapen was, was gevallen en had zich teruggetrokken. Terugtrekgedrag. Ik doe veel pastoraat, veel nazorg. En heel veel moeite en zorg in het leven, waar mensen mee te maken hebben, heeft ook vaak te maken met hun wel of niet wandelen in het licht. En ze vertonen terugtrekgedrag. Adam, waar ben je? Wist God dat niet? Dat wist hij helemaal. Hij wist exact waar hij zat. Maar weet je, de wandel in het licht is een keuze van ons mensen. Zou je dat niet meer vergeten? Er komen nog wel eens mensen die zeggen, ja, dat moet God doen in mijn leven. Nee, God heeft jou geschapen tot om een licht te zijn. Hij heeft jou bestemd voor het licht. Maar weet je, iemand die in de schemer leeft, ook hier vanmorgen, jongelui, misschien jullie wel. Weet je, liever in de schemer leeft, zo in het duister. 9 van de 10 keer zijn dat mensen die wat te verbergen hebben. En dit komt vanmorgen heel dichtbij en ik hoop niet dat je nu voor je buurman gaat luisteren, maar nu voor jezelf blijft luisteren.
die hebben iets te verbergen. En die trekken zich wat terug.
Stel voor, heel simpel voorbeeld. Je fietste vanmorgen hier naartoe, je had een witte broek aan. Je zag in één keer die vlek erop zitten. Ik zei helemaal geen erg in toen je me aantrok. Maar toen fietste je hier naartoe, toen zag je die vlek en je schaamt je eigen er een beetje voor. En je dacht, nou ik hoop dat er niet te veel mensen me vanmorgen aanspreken. Ik kruip of op de galerij of een beetje achterin. Ik ga vlug zitten, doe mijn Bijbel open, leg die op mijn schoot en weg is de vlek. Beetje terugtrekgedrag. Wat interesseert jou nou als er een vlek op je broek? Ze kan toch? Dat heb iedereen wel eens. Hoef je helemaal niet voor terug te trekken. Maar we voelen ons er niet fijn bij die vlek, toch? En we hoopten maar dat een aantal lampen het niet zouden doen vanmorgen. En dat we iets in de schaduw konden verblijven. En iets anders als je van de week een beetje nalatig bent geweest. Ik weet niet hoe conservatief of progressief jullie gemeente is. Maar stel voor, als vrouw ben je nalatig geweest. Je hebt niet gestoft van de week. Of als man niet, hè? Want dat is altijd gelijk. Maar je doet dat eerste kopje koffie in de ochtend. En dat is altijd heerlijk, hè? Als je een woonkamer hebt waar het zonnetje in staat. Dat vinden velen heerlijk. En dan even zo lekker met je handen om dat kopje. En dan dat eerste kopje koffie of thee genieten. En de zon staat in je kamer. Maar met dat je aan het genieten bent, word je erbij bepaald dat je nalatig bent geweest. Waarom? Er ligt een dikke laag stof op je dressoir. Het licht openbaart in je leven jouw nalatigheid. En dat jij nalatig was geweest, dat wist je wel, want je bent zelf geweest. Maar je schoonmoeder kwam ook een bakje koffie doen. En die dacht altijd dat je punctueel was. En nu blijkt dat je het niet bent. Ben nalatig geweest. Het licht openbaart mijn nalatigheid in het leven. En je redt het niet meer om die doek erover te halen voordat zij er is. Je voelt je niet op je gemak, hè? Het licht openbaart iets. En ik merk in de christelijke gemeente dat we het heel moeilijk vinden om in het licht te wandelen. Heel veel mensen vinden het eng vandaag. Oh ja, zeker, een lied willen we best wel zingen. En ik wil best mijn taak doen in de gemeente. Maar om echt in het licht te komen, doen jullie daar hier aan? Elkaar discipelen. Heb je gesprekken met elkaar? Bevragen jullie elkaar hier? Of neem je het voetstoots aan? Nee hoor, ik ben in het licht gekomen. Ik wandel in het licht met Jezus. Hoe is het van de week gegaan? Dat is mooi. Dan ga je geestelijk groeien, jongelui. Als je echt geestelijk wil groeien, dan moet je een maat opzoeken. Iemand die echt voor de Heer Jezus wil leven. Niet half, maar helemaal. En dat je zegt, joh, zou jij voortaan mij willen bevragen? Zou ik fijn vinden. Zou het een prijs stellen? Ik merk, hè, we zingen vaak over het licht. Maar als ik iemand bevraag over, hey, hoe is het met jouw wandel in het licht? Wandel je trouwens nog in het licht? Waar bemoeit hij zich mee? Wat gaat hem dat aan? Dat is toch mijn verantwoordelijkheid? We zijn aan elkaar gegeven, broeders en zusters. Niet alleen om de Heer te prijzen, te loven en te danken. Maar om elkaar ook positief te bevragen. Ik weet niet wie hier vorige week gedoopt zijn. En dan zei de ouderwetse baptisten, welkom in de strijd. Nou, dan is het goed om na de doopdienst, na een maand is het waar, je had een krachtige getuigenis, heb ik van genoten, joh. Mooi, sprak me aan. Het deed echt iets met me. Maar hoe is het nou met je? Ik ben nog even enthousiast voor dit. Dat is geen bemoeizucht, dat is zorg voor elkaar. Dat is echte liefde. En die zorg gaat de Heer vanmorgen aan je betonen. En daarom was ik zo blij dat een en andermaal vanmorgen gebeden is. Laten we ons hart openstellen. Durven we het? Dat was een vraag. Durven we het? Want de Heer wil je in het licht hebben. En wandelen in het licht is confronterend. Maar je moet niet bang zijn. Want wie wil jou in het licht hebben? Je hemelse vader. Die wil zijn kind in het licht hebben. Dat betekent dicht aan zijn vader hart. Hij nodigt je. En hij roept je omdat hij als de beste weet dat de wandel in het licht tot eer van zijn naam is en het beste voor jou en mijn leven. Ja, maar ik vind het zo eng om in het licht te komen. Wees niet bang, ik wil je echt uitnodigen. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen, u bent allen kinderen van het licht. En als je dat nog niet bent, moet je niet gaan slapen voordat je het vandaag zeker weet.
dat je ook een kind van het licht bent. Hij zegt, u bent kinderen van de dag, wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar waakzaam zijn en nuchter. Dat is de roeping van een christen vandaag. Niet verkeren in de schemer, in de duister, daar hebben wij geen gemeenschap mee. Maar wij zijn geschapen voor het licht. En ook na de zondeval nam God het initiatief en hij zei tegen Adam, waar ben je? En misschien zegt hij het vanmorgen wel tegen jou, Debbie, waar zit je? Waar ben je? Misschien zijn er oude zondige patronen in je leven weer binnengekomen. En vul je eigen naam bij die vragen, hè? Want stel voor dat er iemand Debbie heet, die voelt zich helemaal ongemakkelijk nu. Maar vul je eigen naam in. En hij zegt, kom eens openbaar, kom eens in het licht. Dat moet jij gaan doen. Dat is een keuze die wij moeten maken. God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Wij zijn geroepen en geplaatst in het licht. Met als doel, met als reden dit. Luister goed. Om ons vrij te maken van alles wat ons ongelukkig maakt. En van alles wat ons innerlijk pijn doet. Maar wij stoppen die pijn vaak in de schemer. In het duister. God wil ons vrijmaken van alles, luister goed, wat zijn liefde en zegen in ons leven belemmert. Is dat vaderlijke zorg of niet? Het beste met je voor. Hij wil ons vrijmaken. Je kent allemaal wel het woord shalom. Er zeggen heel veel mensen dat betekent vrede, ja zeker, maar het is veel meer dan dat. Want vrede betekent afwezigheid van oorlog, maar shalom wil zeggen welbevinden. Dat het je op alle terreinen van het leven goed gaat. Dat je de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van God op alle terreinen van je leven mag ervaren. Hij wil zijn shalom schenken. En weet je, er zijn zoveel dingen in ons leven. Die er zomaar tussen komen. Dat wij zijn zegen niet ten volle genieten. En dat komt doordat we in het duister leven. Adam had iets te verbergen. Kom eens tevoorschijn, Adam. God roept ook jou, God roept ook u. Want de wandel in het licht waarvoor we geschapen zijn, heeft als kenmerk dat we een open boek zijn. Doorzichtig tot op het bot, ben je dat? En broeders en zusters, ik ga niet op jullie emotie inwerken. Maar God praat vanmorgen met je. En hij weet of je wandel in het licht of dat je iets verbergt. Ik kom van een conferentie, daar ga ik straks weer naar terug. Daar gaf een man gisteravond het daar getuigenis, een jonge jongen, die van alles en nog wat had gedaan voor de Heer en in zijn wijngaard. Maar hij bleef sukkelen in zijn leven, viel helemaal terug en was weer enthousiast. En gisteravond beleed hij het, voor een grote zaal. Hij gaf zijn getuigenis. En hij bezoekt al jaren homo-ontmoetingsplaatsen. En het was de zonde die hij niet in het licht gebracht had. En hij bleef sukkelen. En hij heeft gisteravond voor heel veel mensen zijn zonde beleden en ook vergeving gevraagd, omdat hij velen voor de gek had gehouden die in die zaal zaten. Inclusief mijn persoon. Maar hij kwam in het licht. Wezen we hem af? Wees hem niet af. Hij werd eerlijk voor God. En dat gaf bevrijding in zijn hart. God weet wat jouw schema is. Wat jouw duister is. Hij praat met je vanmorgen. En hij zegt, ik wil je vrijmaken wat ten diepste jouw leven verruineert. Of je het nu wil erkennen of niet. En ik spreek uit ervaring. We gaan verder, 1 Johannes 1. Daar is in 1 Johannes 1 een verband. U heeft misschien wel eens gehoord van een causaal verband. Als je in de verzekeringswereld zit, dan weet je wat dat is. Als je een schadeformuliertje hebt ingevuld ooit, dan weet je ook wat het is. Wat doet de verzekeringsmaatschappij? Er is een bepaalde onrechtmatige daad. En men gaat kijken, wat is nou het gevolg van die onrechtmatige daad? Wat is nou het causale verband tussen die twee? Tussen de onrechtmatige daad en de geleden schade. Er zit een verband tussen. Nou, daar zijn ze benieuwd naar. Want op basis daarvan keren ze wel of niet uit. Causaal verband. Ik ben een beetje Spartaans opgevoed. Je hebt oorzaak en gevolg. Dat was een beetje het motto van mijn vader. Wie de billen brandt moet op de blaren zitten. Een beetje Spartaans. Mijn vader had niet snel medelijden met me. Hij zei, ja jongen, je moet de gevolgen dragen. En hij wilde aangeven, je hebt een oorzaak en je hebt een gevolg van iets. Nou, in 1 Johannes 1 is er een causaal verband tussen drie begrippen, drie woorden. Het eerste staat in vers 3.
Daar staat het woord gemeenschap. In het tweede woord wat ik bedoel, dat is in vers 4 het woord blijdschap. En het derde begrip is vers 7, in het licht wandelen. Die drie, daar zit een verband tussen. Een kausaal verband wil ik het vanmorgen noemen. Het een heeft gevolgen voor het ander. Als ik in het licht wandel, dan mag ik de blijdschap genieten. Geen tandpasta glimlach, maar echt een gefundeerde blijdschap, omdat het goed is tussen God en mij en ik niet in onmin leef met mijn broeders en zusters. Leef ik in het licht, wandel ik in het licht, dan is daar blijdschap in mijn hart. En de reden is dat ik gemeenschap heb met God. Dus de wandel in het licht bewerkt gemeenschap met God en mijn broeders en zusters en het gevolg is innerlijke blijdschap. De keerzijde is ook waar. Daar waar ik in de schemer of in de duistere wandel, daar wordt de gemeenschap verstoord. En zal ook mijn blijdschap lijden onder het feit dat ik in duisternis wandel. Dat is een duidelijk verband. En dat zal ik je gaan bewijzen. Nou, eerst even wat over die gemeenschap. Gemeenschap in de Bijbel wil zeggen deel hebben aan een gemeenschappelijke band. Dat is de horizontale. We zijn verbonden door de Heilige Geest aan de persoon en het werk van de Heer Jezus. We hebben deel aan een onderlinge band en ik hoop dat die hier hecht is. Dat er een eenheid is. Dat je die gemeenschap ook ervaart, of je nu jong bent of oud. Want ik geloof niet in generatiekloven. We hebben te veel de kerk gesegmenteerd. Je hebt jongeren en je hebt ouderen en die schijnen elkaar niet te vinden ofzo. Daar geloof ik niet in. Er is maar één Heer, er is maar één weg. En er is de gemeenschap door de Heilige Geest. En dan kan een jongere iemand iets van een ouder iemand leren en een ouder iemand van een jongere iemand. Alleen de twee moeten wel de keuze maken om hun hart daarvoor open te stellen. Dan ga je het ervaren. Dan ga je het ervaren. Gemeenschap, dat is wonderlijk. Horizontaal en verticaal. De gemeenschap met God. Zoals in een relatie. Als daar gemeenschap is met man en vrouw, smeet je tot een eenheid. Seksueel. Maar ook sociaal, je deelt elkaars harten met elkaar, elkaars gedachten. Is toch bijzonder, is toch wonderlijk? Je helemaal vergroeit tot een eenheid. Er is die innerlijke gemeenschap. Maar als er een derde in het spel is, en daar kijk ik te veel naar, of daar app ik te veel mee, dan komt daar verwijdering. Want mijn vrouw wordt wat stiller, die wordt ja loerser, terecht overigens. En er komt een breuk in. Er is een wandel in de duisternis. De gemeenschap wordt minder en de blijdschap gaat verdwijnen uit onze relatie. Dat heeft met gemeenschap te maken. Er mag geen derde tussen komen, zoals met God ook. Er mag niemand tussen laten komen. Niets en niemand tussen jou en de Heere God in laten komen. Het tweede wat hij noemt is blijdschap. En dat is een blijdschap, een vreugde die samenhangt met het geloven. Het is hetzelfde woordje wat gebruikt wordt in Galaten 5 vers 22. Dat blijdschap een aspect is van de vrucht van de Heilige Geest. Blijdschap, dat is echt iets wat hoort bij het christenleven. Is dat een blijdschap omdat het mij voor de wind gaat? Nee, dat is een blijdschap die het houdt in voorspoed en in tegenspoed. Omdat mijn blijdschap, de bron van mijn blijdschap is God zelf. Ik heb hem tot de bron van mijn blijdschap gemaakt. Dat is het geheim van de vervolgde kerk. Die hebben niet de omstandigheden tot bron van hun blijdschap gemaakt. Die hebben God zelf tot de bron van hun blijdschap gemaakt. En dat is een onuitputtelijke bron. En de Heer Jezus die onderstreept het vanmorgen nog eens. Ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. Dat is de bron van mijn blijdschap. Ik ben onveranderlijk en ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding van deze wereld. Dat is de bron van mijn blijdschap. Mijn bron is een persoon met wie ik een relatie heb. De Heer Jezus Christus. En dan het derde, de wandel in het licht. Wandelen in de Bijbel is een kernwoord, dat is heel mooi. De wandel in het licht. Eerst over dat woordje wandelen. Wandelen, ik weet niet of jullie wel eens aan joggen doen of aan hardlopen of wat dan ook. Maar je hebt mensen die wandelen graag en je hebt mensen die joggen graag. Maar je hebt ook snelwandelaars. En dat ziet er in mijn beleving altijd een beetje gespannen uit. Niet echt ontspannen, hè? Dan denk ik altijd, wat wil je nou? Zijn mensen die niet weten wat ze willen? Wil je nou hardlopen of wil je nou wandelen? Maar snel wandelen doet afbreuk aan het woordje wandelen vanuit Bijbels perspectief. Want wandelen in de Bijbel heeft alles te maken met in de rust zijn. Ontspannen. Ik doe veel pastoraat al wandelend. Dan kan je lekker alle kanten op kijken, ook als je een probleem moet delen. Dan hoef je niet elkaar heel de aan te kijken, maar dan kan je gewoon lekker wandelen. Je wandelt zo een eind weg en het gaat vanzelf. Wandelen, ontspannen. Dat is de eerste betekenis. Tweede betekenis, dat is zoals we Henoch kennen. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Henoch was intiem met God. Hij kende hem van aangezicht tot aangezicht. God was geen vreemde voor Henoch en andersom ook niet. Ze deelden elkaars gedachten, elkaars harten. Henoch wandelde met God. En jullie kennen allemaal wel broeder Anne van der Bijl. Ik heb dat voorbeeld wel eens eerder aangehaald. Maar het raakt me altijd. Anne zei, weet je hoe het nou zit? Zit zo met hun. Vind ik zo mooi. Ze waren aan het wandelen samen. En ze waren zo intiem. Ze waren zo hecht verbonden. Helemaal verknocht aan elkaar. En op een gegeven moment was het einde van de middag, 5:00. Toen zei de Heere God met eerbied gesproken tegen Henoch. Henoch, het is 5:00. We moeten gaan afronden. Maar we zijn nu dichter bij mijn huis dan bij dat van jou. Laten we nu maar doorlopen. En Henoch was niet meer. Vind je het mooi? Zo intiem met God. Ontspannen, maar ook helemaal op elkaar afgestemd. Mooi, hè? De derde betekenis. Dat is wat Paulus zegt in de Filippenzenbrief. Laat uw wandel in de hemelen zijn. Dat wil meer zeggen, ik ben gericht op het hemelse. Niet zozeer om de hemel, maar om de persoon die daar is, het hoofd. Ik behoor tot zijn lichaam, ben gericht op hem. Dus mijn koers wordt bepaald door hem die in de hemel is. Van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Ik denk, en ik leg het stelling maar in het midden, mogen jullie zelf over doorpraten en nadenken. Hoe komt het dat zo weinig mensen de Heer Jezus vandaag verwachten? Ik geloof dat het komt omdat er weinig mensen hun wandel in de hemel hebben. En waarom zou ik hem verwachten als mijn wandel nou niet op hem gericht is? Als je helemaal aan hem verknocht bent, dan zie je toch naar hem uit. Onder het oude verbond zei de psalmdichter, uw komst is het die ons heil volmaakt. Nou, die komst is er geweest in de volheid van de tijd. Maar nu geldt precies hetzelfde wat betreft zijn tweede komst. Zijn komst is het die mijn heil volmaakt. Dan zie ik toch naar hem uit. Johannesbrief zegt, dan zullen we hem zien zoals hij is en we zullen in een ogenblik hem gelijk zijn. Is iets om naar uit te kijken. En daarom mijn wandel in de hemel. Ik zoek het niet meer hier beneden. Ik zoek het niet meer in titels. Of status. Of eer. Of aanzien. Of geld. Of goed, jongelui. Niet dat je de knapste of dat je de leukste bent. Ik wil leven voor mijn heiland. Voor hem alleen. En ik zoek niet meer de instemming van mensen. Wat een bevrijding, hè. Maar ik zoek de instemming van mijn vader die in de hemel is. Dat het getuigenis wat hij gaf over zijn kind Jezus, vandaag het getuigenis is wat hij over mij geeft. Deze is mijn geliefde. In hem heb ik welbehagen. Waarom? Omdat hij niet alleen praat over mij, maar omdat hij het leven van Jezus leeft. En daar is God naar op zoek vandaag. Een wandel in het licht. Ik moet vlug verder. Ik ga twee voorbeelden noemen. Blader even naar Psalm 106. Waaruit blijkt dat onze wandel in het licht of in het duister gevolgen heeft voor onze omgeving. Als je tot op dit moment nog niet geloofde, dan ga je het nu geloven. Psalm 106. Dat is de geschiedenis van het gouden kalf. De schrijvers onder ons. Je kan dat ook allemaal nalezen in Exodus 32. Maar Psalm 106. Dat gaat over Mozes. Het volk heeft gezondigd. En dat is ook zo, ja, ik moet het kort houden, maar dat vind ik zo aangrijpend. Hè? Je hebt met je eigen ogen gezien dat er een pad door de zee komt. Daar gaat heel het volk doorheen en vervolgens het volk wat er achteraan komt verdrinkt. Dan zou je toch zeggen, nou ja, je kan me met 10 paarden die kant op willen trekken, maar ik ga achter mijn Heer aan. Ik ga achter mijn God aan. Ik zal hem toegewijd dienen. Ik zal nooit meer afhaken. Ik zal me niet meer in de schemer laten brengen. Nooit meer. Waarom niet? Ik heb gezien wie hij is met eigen ogen. Toch? Toch blijkt in christenlevens dit, dat mensen de Heer Jezus hebben gezien met het oog van geloof, hem hebben toegelaten in hun hart, en toch weer afwijken. Dat is aangrijpend. Nou, wat staat er op Psalm 106? Vers 19. En zij maakten een kalf bij de Horeb en zij bogen zich neer voor een gegoten beeld en zij ruilden hun eer in voor het evenbeeld van een rund dat gras eet. Dat geloof je toch bijna niet? Hè? Heb je gewoon een pad door de zee gezien? Dan ga je een rund aanbidden. Want dat is wat hier staat. Daar heb je verwachting van. Dan gaan we verder. Ze vergaten God hun heiland. Wel aardig dat in het Oude Testament het woord heiland staat. die grote dingen gedaan had in Egypte. Wonder in het land van Gam, ontzagwekkende dingen bij de Schelfzee. En nou komt hij. En hij zei dat hij hen zou wegvagen als Mozes zijn uitverkorenen niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan. Om zijn grimmigheid af te wenden, dan zou hij hen te gronde hebben gericht. Het hele volk zondigt. Mozes komt van de berg af en die ziet de toestand. En Mozes gaat voorbeden doen voor het volk. Mozes, middelaar van het oude verbond, de Heer Jezus, middelaar van het nieuwe verbond. Mozes is een type van de Heer Jezus. Mozes is een type van een man die wandelt in het licht. En Mozes gaat intreden doen bij God. Mooi hè, voorbeden. Dat wil gewoon zeggen dat je tussen twee partijen in gaat staan. Dat kan zijn je eigen vrouw en de Heere God, dat je intreden gaat doen voor haar. Dat is mooi. Voorbidden, dat is zo geweldig iets. Alleen we moeten het gaan begrijpen en gaan praktiseren. Dan gaan we de zegen ervan ervaren. Nou, Mozes doet het. En Mozes wandelt in het licht. Hij treedt in bij God. Het oordeel lag over het volk. God had het te gronde willen richten. Waren het niet dat slechts één man, ik hoop dat het echt valt, in het licht wandelde en intreden deed bij God. En omwille van het gebed van Mozes heeft God het volk niet te gronde gericht. Laat dit een bemoediging zijn voor u als opa, als oma. En u ziet dat uw kleinkinderen afwijken of uw kinderen. Volhard in de gebeden. God wil zijn zegen geven in een familie die totaal is afgekeerd van God en zijn woord. Maar hij wil uw gebed gebruiken om verandering te brengen. Mozes is hier het bewijs. Van één man die wandelt in het licht. En het volk, het hele volk heeft de zegen ervan. Nou, als we vanmorgen hier besluiten. In de evangelische gemeente De Ark in Nijkerk. Dat wij willen worden als Mozes. Voorbidden. Wie zou dat willen worden hier? Er zijn er meerdere. Sommigen durven natuurlijk niet. Want die zijn bang dat ze over een maand worden aangesproken op het feit dat ze nu hun vinger omhoog staken. Maar we zijn met meer als Mozes. Ik geloof dat als wij de keuze maken om te leven in het licht en een voorbeeld te worden als Mozes, gaan er hier nog grotere dingen gebeuren. Geloven we dat? Waar hangt het mee samen? Of wij persoonlijk in het licht wandelen? Tweede voorbeeld, dit was een positieve, nou een negatieve. Jozua 7. God wil zijn zegen geven omdat één man, vrouw, jonge meisje in het licht wandelt. Maar hij kan ook zijn zegen inhouden. We kennen de geschiedenis, Jozua 7, de nederlaag bij Ai. Menselijkerwijs gesproken was Ai een heel klein legertje. Stelde niet veel voor. Met twee vingers in je neus had je de overwinning behaald. Even in onze taal uitgedrukt. Toch gebeurde het niet. Israël verloor van Ai. Daar moet iets aan de hand zijn. Mag ik je eens vragen? In onze geestelijke strijd. Als je tot het licht bent gekomen, dan word je geplaatst in een geestelijke strijd. Als jij nederlaag op nederlaag leidt, geestelijk. Gaan er dan lampjes bij je branden, bij u branden? Stel je jezelf dan wel eens een vraag. Want we kunnen natuurlijk zeggen, we zijn met Christus opgestaan. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En ik leef uit de kracht van zijn opstanding. Maar als je nederlaag op nederlaag leidt, stel jezelf dan ook wel eens een vraag. Wat is nou de oorzaak van die nederlaag? Het lukt maar niet in mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin. Zijn er oorzaken aan te wijzen? Dat gebeurt hier in Jozua 7. En uiteindelijk komt Aangaan, ik ga het niet allemaal handelen. Aangaan komt naar boven. Als zijnde de band die in het volk is. En vers 11 zegt het. Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij mijn verbond dat ik met hun dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was. En ook gestolen en ook gelogen. En zij hebben het ook bij hun huisraad gelegd. En dan vers 21. Dan komt Aangaan aan het woord. Of vers 20. En Aangaan antwoordde Jozua, het is waar. Ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. En ik heb zo en zo gedaan. Want ik zag. Hier zie je precies dezelfde lijn als in Genesis. Ik zag, ik kreeg lust en ik nam. Nou, wat zie je hier? Vers 21, want ik zag onder de buiten een mooie kostbare Babylonische mantel, 200 sikkels zilver, een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkels. Ik begeerde ze en ik nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond in het midden van mijn tent en het zilver eronder. De afspraak was alles inleveren. Achan heeft iets achtergehouden. Hij trok zich een beetje terug in zijn tent en het volk ondervindt het oordeel van God. Waar of niet? Heel het volk. Is dat niet een beetje overdreven? Zo nauw komt de wandel met de Heer, broeders, zusters. Geloven we dat? Ik denk dat wij veel te snel over dingen heen stappen. En aan de ene kant zeggen we dan, ja, God moet het doen hoor. Het is zijn werk. Ik geloof dat wij betrokken zijn in het plan van God. Hij wil samenwerken met ons. En dat is van belang dat hij die licht is, samenwerkt met mensen die in het licht, je mag best wat zeggen hoor, wandelen. Dat is belangrijk. Dus hij wil dat wij zo zijn zoals hij is. Wandel in het licht. Dat ons leven gekenmerkt wordt door licht. En als het licht er niet is, als we bewust in duisternis leven, was een bewuste keuze van Achan, dan heeft dat gevolgen voor onze omgeving. En je leest het in hoofdstuk 8, het eerste vers, toen Achan weg was gedaan en de straf van God was niet mild, want niet alleen Achan deelde in de straf, ook zijn vrouw, zijn kinderen, ook zijn vee. God nam het hoog op, hè? Maar toen in Jozua 8, het eerste vers, de ban weg was, toen deelden ze weer in geestelijke overwinningen. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik was al getrouwd, ik had een aantal kinderen. En op een gegeven moment was er allemaal wrijving tussen Annette en mij. Het liep gewoon niet. Irritatie, frustratie. Gewoon om niks eigenlijk, hoor, want daar gaan de meeste dingen over trouwens. En met de kinderen, onrustig, ongekend. Ruzie, oneenigheid, drama. En ik werd daar plat gezegd helemaal gek van. Ik zei tegen Annette, ik ga even weg. Ik ga gewoon even weg. Dus ik pakte mijn auto, ik wilde gewoon een stuk gaan wandelen. En met dat ik in de auto zit en een stukje op weg ben, praat de Heer met mij en hij maakt mij bekend dat er zonden vanuit mijn oude leven, mijn huwelijk en mijn gezin binnen waren gekomen. Waar ik radicaal afstand van had gedaan bij mijn bekering, was er heel subtiel weer ingekomen. En ik had mijn vrouw en kinderen daarin meegenomen. En dat was het. En ik draai mijn stuur om, ik rijd terug. Ik ga naar huis toe, ik kom in de keuken bij haar. Ik zeg, God heeft met me gepraat. Ze zegt, met mij ook. Ik zeg, wat heeft hij jou verteld? Ze zeggen, we hebben zonde uit ons oude leven weer toegelaten. In ons huwelijk, in ons gezin. Hij heeft exact met mij hetzelfde gedeeld. En ik heb vanaf dat moment mijn verantwoordelijkheid als priester weer genomen. Vaders, jullie hebben het meest zwaar in de Bijbel. Je moet je vrouw beschermen en koesteren dat ze groeit. Maar jij moet de beslissingen nemen in huis. Jij bent verantwoordelijk hoe het daar gaat. En ik wist me schuldig. Ik wist mijn aangang. En ik ben naar boven gegaan. Ik heb voor God mijn zonde beleden namens mijn vrouw en kinderen. Ik heb het in het licht gebracht. En ik heb de zonde concreet mijn huis uitgewerkt en de kliko ingedaan. En de vrede van God, die alle verstand erboven gaat, was terug in ons huis en in ons hart. God wil ons zegenen. Wil een huwelijk zegenen. Wil een gezin zegenen. Als de man in het licht wandelt. Maar zijn oordeel kan over ons komen. Als een van ons in duisternis of in schemer wandelt. En dat is niet om je vanmorgen in je emotie te bewerken. Maar wat ik wil zeggen is dit. En daarmee ga ik afsluiten. God heeft ons voor het licht geschapen. En wij komen niet tot ons doel. Als wij in de schemer of in de duister van ons bestaan blijven hangen. Je gaat daar uiteindelijk aan kapot. En je huwelijk gaat daar aan kapot. En je gezin gaat daar aan kapot. Maar lieve mensen, nou het huisgezin van God hier in de ark. Kleine vertegenwoordiging van het grote lichaam. Zijn er hier aangangs? Wij leggen zo snel dingen bij een oudste raad neer. En misschien vind je mijn boodschap vanmorgen wel saai of niet boeiend. Of het duurt te lang of het is te kort. Je legt het allemaal bij mij neer. Maar zou het zo kunnen zijn dat jij vanmorgen die aangang bent? Waardoor de stroom van dat levende water niet door deze gemeente vloeit. We zoeken het zo snel bij een ander. Ik ook. Maar laten we vanmorgen nou de keuze maken om in het licht te gaan komen. Misschien moet je straks wel een gesprek met je vrouw hebben. Ik weet niet wat er in jullie huwelijk speelt. Misschien moet je als kind wel iets met je vader gaan delen. Dat zou een geweldige zegen voor je vader zijn. Die zegt, pa, heb je even voor me vanmiddag? Ik wil iets in het licht gaan mee. Ik wil gewoon dat glad is tussen God en mij en tussen u en mij. In je huwelijk. Gewoon even een uurtje vanmiddag.
En dat je misschien wel samen je knieën buigt. En misschien moet je als gemeente wel iets gaan beleiden. Dat je je knieën gaat buigen en zegt, hé, ik besef nu en ik ben een aangaan in de gemeente. Ik heb van alles en nog wat. Maar ik leef zelf niet in het licht. Dat is aangrijpend, hè? Zullen we eerlijk worden voor hem? Dat moet God doen in ons leven. God heeft het vanmorgen aangereikt. En hij zegt vanmorgen tegen u, jou en mij, tegen jullie jongelui. Ik heb je bestemd voor het licht. Jij komt niet tot het doel als je in de schemer of in het duister blijft leven. Het is een keuze om vanmorgen zoals Adam tevoorschijn te komen. Adam, waar ben je? Kom eens in het licht. En wie zegt dat? Ik eindig waar ik mee begonnen ben. Dat zegt je hemelse vader. Dat zegt onze architect die ons gemaakt heeft. Onze schepper. En dat zegt onze herschepper. Zou hij niet op het volmaakst weten wat goed voor ons is? Wat tot zijn eer is? Wat tot ons welzijn is? Als je dan vanmorgen zijn stem hoort, verhard je hart niet. Maar laat je leiden. Er is zo'n mooi lied in opwekking. Dat ene zinnetje raakt me altijd. U roept ons zacht in uw nabijheid. En nu wil je natuurlijk dat ik een hele lijst ga opnoemen van duistere praktijken. Dat ga ik nou net niet doen. Want weet je, daar waar je in het licht wandelt, komt vanzelf openbaar wat duisternis is. Ik kan een heel lijstje noemen. En de een die zegt, noem dat even voor hem. En wil je dat even voor mijn vrouw noemen, dat ze het goed weet. Want dan kan ik na de dienst zeggen, kijk, die voorganger zei het ook nog. Geloof je het nu wel? Lieve mensen, zo werkt het niet. Als wij het besluit nemen om in het licht te wandelen, en dat doen we in het besef van Psalm 139, dat God u, jou en mij helemaal kent. Het is geen verborgen plek in ons leven. Het gaat erom dat wij het in het licht brengen, maar hij weet het nu al. Dus wat let je? Maar als wij in het licht vallen, wandelen, zoals dat dressoir, komt het vanzelf openbaar. Maar de vraag is, wil je nou dicht bij die lamp wandelen, of zoek je de afstand? Kijk, de zegen is dat als je bij het licht wandelt, je hebt ook meer warmte als je dichtbij bent. Hè? Je hebt meer licht, je hebt meer warmte, het is de beste plek. En als je eenmaal dichtbij dat licht verkeerd hebt, dan weet je gelijk wat alles is wat namaak is. Er is zoveel surrogaat in de christelijke gemeente. Maar dat proef je vanzelf, als je in het licht wandelt. Hoef je geen profeet voor te zijn. Maar het is een keuze, broeders en zussen. En ik wil je uitdagen, uit de liefde van mijn hart. Niet hard, niet confronterend. Maar ik wil je uitdagen om vanmorgen in het licht te komen. En te zeggen, ik ga alles opgeven wat nog in het duister is. Tot in de meest intieme relatie van huwelijk en gezin. Maar ook van het huisgezin van God. En ik durf je de garantie te geven. Dat de kracht van de Heilige Geest ons leven zal gaan doortrekken. Want mijn ogen doorlopen de ganse aarde, zegt de God van Abraham, Isaac en Jacob. Om krachtig bij te staan, hem of haar, wiens hart volkomen is tot hem. Wat is de sleutel voor een geestvervuld leven in een goddeloze maatschappij? Jongelui, wat is de sleutel tot een geestvervuld leven in een studentenwereld waar niets te gek is? Leven in het licht. Een volkomen hart tot God. En ik durf je de garantie uit mijn eigen leven te geven. Je zal volharden. Als je in het licht blijft. En mag ik nog één tekst noemen. Openbaring 21. Dat hebben we even in vogelvlucht heel de Bijbel gehad vanmorgen. Dat is wel mooi. Ter bemoediging. God roept ons zacht in zijn nabijheid. Hij breekt niet in. Hij gaat niet slaan. Hij nodigt je vanmorgen. Liefdevol. Welmenend, hij heeft het beste met je voor. En ik moedig je aan om het licht van God meer en meer toe te laten op alle terreinen van het leven. Misschien voelt het eng, confronterend. Maar ik wil je eigenlijk meenemen daarin. Het is zo bevrijdend en verblijdend. Laat hem elk aspect van duisternis aan de oppervlakte brengen. En laat hij je hart vanmorgen diep reinigen. Van alle smet. Van alle rimpel. Wat staat er in Openbaring 21? Ik ben begonnen met het licht. We zijn geschapen voor het licht. God heeft zijn licht geopenbaard. Heel bijzonder in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij mogen vandaag op zijn Zoon lijken. Zodat het getuigenis over de Zoon ook het getuigenis over uw, jou en mijn leven is. Deze is mijn geliefde. De wandel in het licht. En waar eindigt deze wereldgeschiedenis in? In de chaos?
Vind ik zo mooi. Openbaring 21. Nieuw Jeruzalem. Wat staat daarvan? Vers 22. En ik zag geen tempel in haar. Want de Heere, de God, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Ik heb die tekst geasseerd in mijn Bijbel. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En luister goed, moet ik goed uitspreken. En het lam met een M is haar lamp. Met een P. Vind je dat niet mooi? God alles en in alle. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden. Want daar zal geen nacht meer zijn. Het zal voorgoed voorbij zijn met de duisternis en de werken der duisternis. Straks zal Satan voorgoed gebonden worden. Einde verhaal. De overwinning is behaald, vrienden. Het licht is geopenbaard. Wandel dan als kinderen van het licht. En laat je niet meenemen met de werken van de duisternis. Binnen de kerk en daarbuiten. Maar wees gefocust op Jezus. Die het licht van de wereld is. En die het beste met ons voor heeft. En die zegt, maak vandaag een wilsbesluit. Help elkaar daarin als broeders en zusters. Om te blijven wandelen in het licht. En dan zal de duisternis geen grip op je krijgen. Absoluut niet, daar ben ik van overtuigd. Alleen wij willen vaak nog een beetje heulen met de vijand. Nog een klein beetje van dit. En nog een klein beetje van dat. Ik ga afsluiten met een voorbeeld. Dat kunnen de jongelui allemaal onthouden. Er was een boer, jullie leven in een boerenomgeving hier, dus dat begrijp je wel. Die had een aap. Misschien heb je het filmpje wel eens op mijn website gezien. En die aap, dat was het lievelingsbeest van die boer. Te midden van al de koeien die hij had. Maar die aap die sloeg met zijn staart van alles en nog wat van tafel. De kopjes, de bekertjes, de vazen. En je hebt liefde voor dat beest en toch heb je ook aversie tegen hem vanwege zijn daden, of niet? Hoe los je dat nou op? Hij wilde geen afstand doen van die aap. Staart eraf! Maar hoe kan je nou een staart eraf halen als boer van een beest, een dier dat je hartelijk lief hebt? Hij bedacht een plan. En weet je wat, dan laat ik het gewoon mijn knecht doen. Vroeger hadden alle boeren een knecht, een boerenknecht. Dus hij gaf die knecht een hakbel mee. En hij zei, weet je wat, ik ga in het voorhuis zitten, jij gaat zo ver mogelijk naar achter toe het erf op. En als je daar achter gekomen bent, dan sla je die staart van die aap af. Dan is het probleem opgelost. En voor mij is er nog een probleem opgelost. Ik hoef het zelf niet te doen en ik zie niet wat er gebeurt. Maar ik ben wel van een probleem af. Nou, is goed. Die aap aan de hand van die knecht, bel erbij en naar achter toe. En die boer zat natuurlijk in die voorkamer te luisteren totdat hij die geel hoorde dat het gebeurd was. En in één keer, auw! En ik, gelukt, is gebeurd. Staat eraf. Zij was blij. Maar na 5 seconden hoorde hij weer die schreeuw. Hij denkt, nou heb ik zeker misgeslagen. Dat kan gebeuren, nog een keer, maar nou is hij er zeker af. Maar dat begon zich te herhalen. Hij hoorde steeds een geel van achter van het erf. En toen werd hij boos. Hij ging woest naar achter toe. En daar zag hij die knecht staan. En zag die aap zitten. En wat zag hij? Hij zag allemaal kleine stukjes staart. Dus die boer zegt tegen die knecht, wat ben je nou aan het doen? Nou, hij zegt, moest toch die staart eraf halen? Daar ben ik mee bezig. Dat zie je toch? Ja, maar dat was niet de bedoeling. Je moest in één keer die staart eraf halen. Dan was dat beest eraf en ik was voor een probleem af. Hij zegt, ja, maar om hem in één keer eraf te slaan, dat vond ik zo zielig voor hem. Als hij nou in stukjes afscheid kon nemen van zijn staart, dan was het niet zo pijnlijk. Maar die boer zei tegen die knecht, beste knecht, dit is des te pijnlijker voor hem. Je brengt hem meer verdriet dan dat hij had gehad met mijn plan. Dit is het leven van heel veel christenen vandaag. Als ik ergens spreek, krijg ik heel vaak kritiek. Dit is te radicaal, te zwart-wit. Maar ik heb mijn heiland aan mijn kant. Die was het ook. En die had het beste met ons voor. En die zegt, hak in één keer die staart af. Maar wat doen heel veel christenen? Die hakken stukje bij beetje de zonde af. En ze kietelen zichzelf nog even. Dat denken ze althans. Maar ze hebben meer pijn uiteindelijk in hun leven. Dan dat ze radicale stappen maken. En ze in één keer verlost zijn. Laat de les van de aap jouw les zijn vandaag. Al heb je er niks van begrepen vanmorgen. Wandel in het licht. Handel niet als die knecht, maar handel als die boer. En neem afscheid van alles wat jou, wat u verhindert. Om te leven en te wandelen in het licht met Jezus. Ik wil je 1-2 minuten stilte geven. Om gewoon vanuit de stilte van je hart iets tegen de Heer terug te zeggen. Misschien heeft hij iets tegen je gezegd. Nee, dat heeft hij. Maar heel specifiek. Wat zou je kunnen beleiden vanmorgen? Wat hinder je? Je vader roep je. Breng alles aan het licht. Wat nog steeds in de schemer of in de duister is. En beleid het aan hem.
Heer, dank voor dit woord. U had het op mijn hart gelegd om vanmorgen door te geven. Heer, er is zoveel pijn, zoveel moeite in dit leven. Wat vaak ook te maken heeft met onze wandel met u. Niet altijd, maar heel vaak ook wel. U heeft met een ieder van ons gesproken. U heeft ook gehoord wat we terug hebben gezegd. Het is zo mijn gebed. Dat we zo wandelen. Zoals u ons gemaakt heeft. Zodat we echt tot ons doel komen. En u de eer en de glorie van ons leven krijgt. In Jezus' naam. Amen.